Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Nee, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Nee, het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Die heeft gezien dat jij een steen hebt gepakt en naar hem hebt gegooid. En dan zegt hij, nou, dat klopt niet. Hè? Dat is misschien door de chaos, misschien sprake van een persoonsverwisseling. Maar echt een hele gedetailleerde verklaring van die agent gewoon. Ik zag jouw cliënt staan met een steen in zijn hand. Mijn hond heeft hem gepakt, ik heb hem aangehouden. Eigenlijk waar je geen spel tussen te krijgen is.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn vaste sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Voor eventjes de regels, de huisregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken. En waarom doen we dat?
Nou, dat doen we omdat het feit dat het definitieve zaken zijn, onherroepelijke zaken, hopelijk de vrijheid geeft voor de advocaat om wat meer over de achterkant van de zaak te vertellen.
En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, dat klopt. En dat doen we vooral omdat ook ik niet vanuit procesbelangen moet gaan meewerken aan deze podcast. En jij je journalistieke integriteit moet bewaken. En dat lukt ons heel goed tot nu toe.
We gaan het vandaag hebben over ambtsedig opgemaakte processen verbaal.
Ja.
Daar wordt in het strafrecht behoorlijk wat waarde aan toegekend. Hè? Hoe zit dat precies?
Nou ja, sterker nog, een rechter moet beslissingen nemen in een strafzaak op basis van een dossier. Gewoon een papieren dossier. Ja, het is nu wel tegenwoordig digitaal, maar goed. En dat dossier bestaat uit processen verbaal die op ambtseed zijn opgemaakt door agenten. En daar moet je nog wel een beetje een onderscheid in maken. Hè? Dus je hebt gewoon een procesverbaal van agenten die onderzoekshandelingen verrichten na een strafbaar feit. En dat op ambtseed doen. Maar je hebt natuurlijk ook een procesverbaal van agenten die iets live zien, iets meemaken.
Ja.
En dat opschrijven, wat natuurlijk belastend is voor de verdachte. En zo'n procesverbaal, dat is van belang, van een politieagent op ambtseed, wat dus omschrijft wat de agent ziet, meemaakt, ruikt, voelt, beleeft, kan voldoende bewijs zijn aan zich al om een verdachte te veroordelen. Terwijl normaal gesproken, er zitten allemaal nuanceringen aan, maar de twee bewijsmiddelen nodig zijn om een verdachte überhaupt te kunnen veroordelen.
De zaak van vandaag, waar we het vandaag over gaan hebben, die draait om geweld tegen politieagenten. En dat is momenteel natuurlijk ook een hot topic in de media. Maar in augustus 2015 was dat ook al zo. Rond middernacht braken daar op de traditionele feestweek in het Noord-Hollandse Zandpoort hevige rellen uit op de kermis. Dat is een soort traditie die ze daar elk jaar hebben. En bij die gebeurtenis zijn ongeveer 300 mensen, wel jongeren, die zich tegen de politie hebben gekeerd. Agenten werden bekogeld met straatstenen en flessen. En uiteindelijk werden 6 mensen aangehouden. Bij ons te gast vandaag is Zara Bouvadis, strafadvocaat te Amsterdam. Welkom.
Dankjewel.
Je bent eigenlijk wel een soort bekende advocaat inmiddels aan het worden. Hè? Want Ik vond een aantal interviews met je terug. Onder andere in De Correspondent. En je schrijft een column voor RTL.
Klopt. Ja, voor evajinek.nl. Die ook op RTL komt. Klopt.
Maar toen deze zaak speelde, was jij eigenlijk pas net advocaat.
Ja, daarom vond ik het wel ook mooi om het over deze zaak te gaan hebben. Ik was toen eigenlijk pas een jaar advocaat. Toen ik met deze cliënt in aanraking kwam. En daarom is het me ook nog steeds 5 jaar later, nou bijna 6 jaar later, heel goed bijgebleven.
Hoe kwam deze zaak tot jou?
Nou, ik werkte toen nog bij Van Essen Advocaten. En als je dan pas net advocaat bent, dan krijg je eigenlijk je zaken een beetje uit piketdiensten. Hebben jullie al wel eens uitgelegd wat dat is.
Ja.
En ook heel veel zaken komen gewoon binnen op de kantoornaam. En die worden dan uiteindelijk verdeeld een beetje onder de advocaten. En deze jonge man, waar we het zo over gaan hebben, die was dus een bezoeker van die feestweek.
Ja.
En die belde dus gewoon opeens naar kantoor van, goh, ik heb een strafzaak, willen jullie mij daarbij helpen?
Ja, ja.
En tot dan had hij ook nog helemaal geen advocaat gehad. Want hij had die verhoorsbijstand en zo heeft hij nooit gedaan. Hij had het gewoon allemaal zelf gedaan op het politiebureau.
Oh jee.
Dus.
Want even stap voor stap. Hè. Hij was, het gaat om het gaat om 8 augustus 2015. Hij is toen kennelijk aangehouden. Ja. Hij heeft toen niet om een advocaat verzocht.
Maar dat is toch verplicht? Of ben ik nou gek?
Nee, dat hoeft dus niet. Hè. Dus je wordt aangehouden. Dan heb je recht op consultatie, zoals dat heet. Of ja, wil je een advocaat, ja of nee? Maar daar hoef je niet voor te kiezen. Je kunt ook zeggen, nee, ik hoef geen advocaat.
En waarom had hij dat niet gedaan?
Nou, kijk, deze jongen, als ik uitleg maar wat er die avond al is gebeurd, zijn er dus... Er is allemaal paniek uitgebroken op het terrein.
Ja.
Dus een meisje van 14 is onwel geworden.
Ja.
Die had drugs gebruikt. En toen kwam er ambulance met heel veel moeite op dat terrein.
Ja.
Die werden daar heel erg tegengewerkt. En dat meisje dat werd uit die bewusteloze toestand opeens weer wakker. En die ging heel erg schreeuwen.
Ja.
Daardoor ontstond er in die drukte heel veel paniek. En tegelijkertijd probeerde de politie ook een man aan te houden die een meisje had mishandeld.
Het was gewoon best wel een chaos. Daar.
Enorme chaos, inderdaad. En uiteindelijk, nou ja, die feestgangers, het is de afsluitavond van de kermis. Het schijnt nogal een big deal te zijn daar. Uurtje of 12 zal vast het alcohol ook hier en daar in het bloed hebben gezeten.
Ja. Drugs, niet het vergeten.
Ja, waarschijnlijk wel. En die feestgangers die denken, ja hallo, mijn feest is nog niet over. Maar de politie die heeft de opdracht gekregen om dat hele terrein te gaan leegvegen. En dat doen ze dus door charges te gaan uitvoeren. Wat je nu ook heel veel ziet in de media. Hè, dat de politie in een linie gaat lopen om een groep...
Wat op zich natuurlijk wel begrijpelijk is. Op het moment dat feestgangers zich tegen de politie keren. Dat ze zeggen, joh, dan is het feest voorbij.
Want er zal wel waarschijnlijk... Ja, je moet het even opnemen voor de politie ook af en toe. Hè, als advocaat. Want er zal waarschijnlijk wel iets van een waarschuwing aan vooraf zijn gegaan. Van,
zeker.
Hey, jongens, het feest is voorbij. Ja. Wegwezen hier.
Ze zeggen eigenlijk dat ze wel hebben gezegd. Hè, van, we hebben gevraagd of iedereen het terrein wilde verlaten.
Ja.
Maar bijvoorbeeld mijn cliënt. Die werd gewoon in een hoek met een groep gedreven.
Ja.
En die kon op een gegeven moment... Moest hij juist de andere kant op. Want zijn auto stond helemaal aan de andere kant. En uiteindelijk gaat de politie de charges dan uitvoeren. En hij valt en hij wordt aangehouden.
Ja, want dat is natuurlijk een bekend verhaal. Ik zag, er zijn nu ook allemaal weer coronademonstraties in de stad. En dan, gelijk dit verhaal roept natuurlijk associaties op met dat soort coronademonstraties. Toen zag ik een tweet op sociale media van een oude kraker. En die zei, dit is een lesje van een oude kraker. Als de politie zegt dat je weg moet gaan, dan moet je ook gewoon weggaan.
Ja,
En anders moet je niet zeuren over de gevolgen die dat verder heeft.
Nou, ja, het kan heel snel gaan. Hè? Ik bedoel, even een verhaal uit de oude doos van Christian Vlokstra zelf.
Ja.
Het was het Euro 2000. En toen speelde Nederland tegen Italië in de halve finale, toch? Ja, halve finale.
Ja, dat weet ik nog. Toen hebben we verloren.
Precies, dat keek ik in toen de tijd. Het heette Café Mansion in de Amstelstraat. Was op de hoek.
Biertje, dat was je om de hoek bij mij, want ik zat in de Utrechtse straat.
Biertje 1,75 gulden volgens mij. En dat liep natuurlijk dramatisch af, hè, die avond. En toen braken er wat relletjes uit op het Rembrandtsplein. En wij, jong als we waren, maar wij liepen wel vanaf de Amstelstraat, en dan moet je Amsterdam een beetje kennen, richting het Rembrandtplein. Maar op dat moment waren er net charges en gingen ze eigenlijk de Amstelstraat leegvegen.
Ja.
Ja.
En toen was Christian net even te laat, want die had dat niet door.
Ja.
Dus ik ging nog opzij, want toen kreeg ik een enorme ros met een wapenstok tegen me.
Dat is niet fijn.
Tegen mijn heup. Is niet lekker.
Ik heb er ook wel eens een gehad.
Ja.
Dat was, ik ben wat ouder. Dat was, toen had Ajax wel gewonnen. Dat was bij de Champions League rellen in 1995.
Oké, okay, ja.
Heeft Woutje met de lange lat gehad, omdat hij ook geen zin had om van het Leidseplein af te gaan. Daar was ik ook overigens zeer verontwaardigd over.
Ja.
Dat weet ik ook nog wel.
Nou ja, ik was niet zo verontwaardigd. Het deed gewoon pijn en ik vond het ook wel spannend. Ik ben snel weggerend, weet je. En uiteindelijk weet je ook, als er rellen zijn, moet je eigenlijk gewoon altijd wegwezen.
Maar dat kon jouw cliënt dus
maar niet. Ja, hij is dus gevallen tijdens een charge. En dan de politiehond die bijt hem op allemaal plekken waar je als man niet gebeten wil worden. Maar... Kijk, dat is op zich nog te begrijpen. Maar hij komt dan ook terecht op het politiebureau.
Ja.
En hij weet één ding. Ja, los van het feit dat ik niet heel snel van het terrein af ben gekomen.
Ja, want jouw cliënt was een jongen van 19.
Ja, ongeveer om de 20 volgens mij was die.
Ja.
En hij komt op het politiebureau en hij denkt... Ja, het is gewoon sprake van een misverstand. Er is zo chaos geweest.
Ja.
Ik word zo wel vrijgelaten.
Ja.
Maar dan tijdens de verhoren blijkt... Nou, bij het eerste verhoor wordt gezegd... Nou, verbalisant A, die heeft gezien... dat jij een steen hebt gepakt en naar hem hebt gegooid. En dan zegt hij, nou, dat klopt niet. Hè? Dat is misschien door de chaos, misschien sprake van een persoonsverwisseling. Maar echt een hele gedetailleerde verklaring van die agent gewoon. Ik zag jouw cliënt staan met een steen in zijn hand.
Ja.
Mijn hond heeft hem gepakt, ik heb hem aangehouden. Eigenlijk waar je geen spel tussen te krijgen is.
Mm-hmm.
Maar die cliënt die houdt gewoon vast en die zegt, nou, ik heb het niet gedaan. En Dag later wordt hij nog een keer gehoord. Weer heel uitgebreid.
Ja, want de politie nam dit heel hoog op. Heel met hoog name, want ik begreep dat bij die rellen 3 agenten gewond zijn geraakt. En dat 1 agent zelfs aangifte heeft gedaan van poging tot doodslag. Ja. Dat is wel serieus.
Ja.
En helemaal als je dat nu bekijkt in het licht van joh, van hulpverleners, van agenten, blijf je af.
Zeker.
Dus de politie nam die zaak hoog op.
Ja, klopt. En dat merk je ook aan het feit dat die cliënt die wordt dan dagenlang op het politiebureau gehouden.
Hoe lang heeft hij vastgezet?
Gewoon 3 dagen. Echt tot het moment dat hij misschien voorgeleid zou moeten
lang,
worden.
Toch? Dan had hij toch op enig moment wel een advocaat moeten krijgen, toch? Ben ik nu gek?
Ja, nou, hij heeft niet gedaan. Nee.
Niet gedaan. Nee.
Elke keer gezegd, nee, dat hoeft niet.
Nee, dat hoeft niet. Bij de verhoren in ieder geval niet. Daar zat nooit iemand bij.
Heb jij ooit tegen hem gezegd dat dat niet heel verstandig was?
Ja, dat heb ik wel gezegd toen bij de eerste bespreking, inderdaad. Maar hij dacht dus gewoon, ja, het is gewoon sprake van een persoonsverwisseling.
Ja.
He, dat hij geen advocaat nodig had.
Ja. Even één vraagje nog, hè? Want dat, en misschien weet je dat wel of niet. Of weet jij dat, Wouter, uit de berichten die je misschien gelezen. Hoeveel mensen werden tegelijkertijd aangehouden toen
er
tijd?
Uiteindelijk zijn er, even kijken, 6 mensen aangehouden. En dat was nee, maar daarna heeft de politie wel ook opgeroepen van. Ze hebben er echt wel een nummer van gemaakt. Omdat die rellen kennelijk heel heftig zijn geweest. Ook dat mensen, dat er naderhand nog mensen werden aangehouden. Klopt. En dat er mensen zijn opgeroepen van, joh, we gaan filmbeelden tonen. En ouders ook van, joh, als jouw kind daar heeft lopen rellen, zorg dat hij zich meldt op het politiebureau. De politie daar nam dat heel hoog op. En ja, misschien is dat natuurlijk ook ergens wel te begrijpen.
Nee, zeker, zeker. En, maar jouw cliënt werd niet verdacht van de poging doodslag.
Die hij werd ervoor verdacht dat hij bij een school in de aanbouw kwam die rellende groep op een gegeven moment terecht.
Ja.
En daar schijnen ze dan allemaal klinkers te hebben gepakt flessen en dergelijke. En mijn cliënt werd dus van openlijke geweldpleging uiteindelijk verdacht, doordat hij dan stenen zou hebben gepakt, dan wel gegooid richting de politie.
En toen, dus jij krijgt die cliënt op je op kantoor, of jij krijgt die zaak. Want eigenlijk is het een vrij simpele zaak.
Klopt.
Als ik zeg van jij was op dat moment de jongste bediende op kantoor. Sarah, joh, het is een geschikte zaak voor jou. Ga jij die maar doen.
Klopt.
Jij krijgt dat dossier.
Ja.
Jij ziet een aantal ambtsedig opgemaakte verklaringen. En jij denkt, oh jee kerel, dit is niet goed.
Ja, daarom vind ik het ook altijd wel leuk om het over deze zaak te hebben. Is dat ik las dat dossier en ik dacht eerst van, nou, 2 verbalisanten zijn het namelijk uiteindelijk die zeggen, ja, jouw cliënt die heeft gewoon met een steen in zijn handen gestaan.
Wij hebben hem gezien.
We hebben hem gezien, we hebben hem direct aangehouden. Dit is hem. En ook nog een foto in het dossier. Ze maken heel vaak dan nog een foto op het bureau. Dan gaat die agent nog een keer kijken naar die foto en dan zeggen, ja, dat is hem.
Dat is hem zeker.
100%.
Ja, dat doen ze altijd?
100%.
Ja, kijk, dat is natuurlijk ter bevestiging van hun eerdere waarnemingen. Maar kijk, eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op.
Ja.
He, want kijk, als je we hebben het eerder gehad in de aflevering met Bart Zwier.
Ja.
Op het moment dat jij over herkenningen, ook door politieagenten, dat is eigenlijk geen verschil, maar wil je een herkenning hebben die hoge bewijswaarde heeft, dan moet je eigenlijk een x-aantal mensen, 8 tot 12 of weet ik veel hoeveel, die op elkaar gelijken, naast elkaar zetten, zoals in een film, op een rijtje. En als dan de agent zegt, ja, dit is hem.
Ja.
Dan heb je een herkenning met hoge bewijswaarde. Maar als je gewoon iemand die je al aangehouden hebt, dat weet hij ook, en die daar aangehouden is op verdenking van hetgeen jij hebt gezegd. Hé, dit is de foto, is dat hem? Ja, dan is het natuurlijk de neiging om te zeggen, ja, dat is hem. Dat is natuurlijk zo groot.
Zeker de ochtend nadat je dan zo'n heftige nacht hebt gehad.
Ja.
Hè, waar de stenen naar je zijn gegooid, dat je dan denk je, dat is hem.
Ja, ik heb als verslaggever ook wel eens, want ik vertelde net dat ik wel eens een lel heb gehad met de lange lat. En 5 jaar later stond ik op het Leidseplein. En toen stond ik als verslaggever, en dan sta je eigenlijk bij rellen, probeer je altijd achter de ME-linie te komen. En ik kan je wel vertellen dat daar hebben we behoorlijk wat bakstenen staan happen, zoals dat in jargon heet. Dat zijn hele
chaotische situaties.
Dat is een hele chaotische situatie.
Ja, dat onderkent ook iedereen. Hè? Ja. Kijk, niemand ontkent dat het chaotisch is. Niemand ontkent dat het lastig is. En dat waarnemingen lastig te doen. Maar het probleem is juist dat die verbalisanten juist net doen alsof al die factoren op hun geen invloed hebben. En dat hun waarnemingen perfect zijn. Terwijl je moet zeggen, hey, ook mijn waarneming, door de chaos, door het feit dat het donker is, allemaal mensen door elkaar heen, waar komen projectielen überhaupt vandaan? Mijn waarnemingen zijn ook niet heel betrouwbaar. Of althans, die kun je ook niet voor waar aannemen. Die zijn beïnvloed. Maar dat ze doen al net alsof dat niet zo is. En dat is nou juist het probleem.
Ja.
Goed. Jij leest dat dossier.
Ja.
Jij ziet 2 ambtsedig opgemaakte verklaringen. Joh, dat is die jouw cliënt.
Er zaten wel wat kleine discrepanties tussen al en
maar niet echt dingen dat je zegt van dit hangt van los zand uit.
Nee, en er waren een paar verbalisanten die hadden dan niet mijn cliënt gezien. Maar goed, er waren 300 mensen. Het is ook niet zo heel raar als er dan Veestabilisanten hem niet hebben gezien.
Waren camerabeelden? Iets van camerabeelden?
Nee, niet van dat moment. En dus ik was mij echt aan het voorbereiden op een gesprek met deze cliënt. Want mijn cliënt zegt, kort gezegd dus, sprake van een persoonsverwisseling. Nou, om heel eerlijk te zijn, denk je dan ook wel, ja hoor, of nou, zullen we wel eens even zien.
Er zijn veel verdachten die dat zeggen.
Heel veel mensen zeggen dat, precies.
Zeg niet bijna elke verdachte dat, jongens, kom op.
Nee.
En niet elke, maar je denkt al wel een beetje van, nou, ik ga wel eens even stevig gesprek met hem voeren.
Ja.
En hij komt dus op kantoor en...
Wat wilde je gaan zeggen?
Nou, je gaat uiteindelijk gewoon het dossier dan bespreken met je cliënt.
Ja.
En dan ga je gewoon vertellen van wat er in een procesverbaal staat, hè. Dus verbalisant A, die zegt gewoon dat hij jou heeft gezien met een steen. Hij heeft je nog een keer herkend. Maar deze cliënt, die bleef gewoon zeggen, nou, het is echt 100% een misverstand. En en het gekke is een beetje, en ik weet dat het een verjaardagsvraag is.
Ja.
Dat mensen zeggen, weet je altijd van je cliënt of die het heeft gedaan of niet? Maar ik wil ook zeggen dat er ook advocatenantwoorden zijn. Namelijk een advocatenantwoord is dat je het nooit echt weet en dat het je ook niet uitmaakt. Maar eigenlijk denk ik dat je als advocaat toch wel altijd een beetje een idee hebt bij iemand. Zou hij nou echt deze grote agressor zijn? Want hij werd door de politie dus neergezet in dossiers als de grote aanstichter van de rellen. Degene die iedereen had opgejut.
Ja.
En dan komt er toch een vriendelijke grote man in mijn kantoor van 21. Dat je echt denkt, nou, dit kan niet. En ik weet dat het dan niet uit moet maken. Maar ik denk dat je toch wel een idee hebt van, nou, misschien is het wel echt een persoonsverwisseling. En
ik kijk even naar Chris.
Nee, maar ja, goed.
Heb jij dat ook wel eens? Dan denk je, deze vermeende leider van een criminele organisatie, dat is wel zo'n aardige, goede loebas.
Ja, kijk, je hebt ze natuurlijk op allerlei niveaus. Ja. Hè? Op hoog niveau. Ja. Tot op relschoppers. Maar kijk, in algemeen zin. Maar ik denk dat het ook, ja, misschien dat een
aardig voor zijn kinderen.
Dat het een rechtspsychologisch ding ook is. Is dat je natuurlijk wat je visueel ziet, is natuurlijk van belang ook voor je oordeel. Dat kunnen we allemaal ontkennen. Weet je, van, hè, het is allemaal dossier en papier en zo. Maar ook die rechter en ook die officier. Wat hij ziet en wat iemand uitstraalt en hoe iemand zijn voorkomen is, beïnvloedt natuurlijk ook je oordeel over diegene.
Ja.
En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Weet je, als wij iemand binnen zien lopen en die wordt verdacht van een gruwelijke verkrachting. Of een gruwelijke moord, ik zeg maar wat.
Ja.
En je spreekt met diegene en je denkt, ja, maar dit, het past helemaal niet bij wat ik zie en wat ik hoor.
Nee, en hij ontkent
het ook nog eens. En het bewijs is niet al te dik. Ja, dan kan je er natuurlijk, ook als advocaat, kun je er sterk in gaan geloven. Maakt het uit? Nee. Maar ik denk wel, dat ben ik wel met Sarah eens. Of althans, dat heb ik zelf wel. Het is natuurlijk altijd leuker, ergens toch, om een zaak te verdedigen waarvan jij denkt of van overtuigd bent dat degene ook daadwerkelijk onschuldig is. Het maakt voor de inhoud en voor de kwaliteit van je werk niet uit. Absoluut niet.
Klopt.
Maar goed, het is natuurlijk het meest heroïsche van ons vak is natuurlijk toch de onschuldige wegslepen voor de poorten van de hel. Ja. Dat is natuurlijk een beetje... Ja.
En jij had dat gevoel, maar had dat misschien ook te maken met het feit dat je eigenlijk net begon als advocaat? Of is dit gewoon jouw oordeel van, dit kan gewoon niet?
Nou ja, ik was wel net advocaat, maar ik denk dat ik toch al wel best wel wat mensenkennis had.
Ja.
En het ging er ook om, zeg maar, hoe hij dat gesprek met mij aanging. Alle kritische vragen kon hij makkelijk aan.
Hoe deed hij dat dan?
Nou ja, hij had er gewoon overal een hele duidelijke uitleg bij. En een heel consistent verhaal. Dat had hij dus ook al 3 dagen op het politiebureau gehad.
Had hij een strafblad of dat?
Nee, hij had geen strafblad. Ook dat speelt natuurlijk ook mee. Want als iemand wel een enorme documentatie al heeft.
Ja.
Met allemaal van dit soort feiten. Nou ja, dan ga je dus ook wel weer anders zo'n gesprek in.
Ja.
Maar bij hem dacht ik, goh, ja, in zo'n chaos. Kan het niet gewoon zijn dat ze inderdaad gewoon iemand met een hond hebben?
Ja? Wat was zijn verhaal?
Zijn verhaal was dat hij inderdaad op de feestweek was. En dat op een gegeven moment dat meisje onwel werd. Dat ze van het terrein af moesten. En hij zegt eerlijk, nou, ik ben nog wel 1 keer verhaal gaan halen bij 1 motoragent. Ik heb alleen gezegd, ik moet die net de andere kant op dan wat de linie wil.
Ja, dat is
en toen kwam hij in een charge terecht. Ja. En toen is hij weggerend. Instinctief zegt hij, nou, kan ik me ook wel voorstellen. Er komen allemaal politieagenten met heel hard bijtende honden op je af.
Dat is ook niet de bedoeling dat je blijft staan. Nee. Dan juist.
Dus, precies. Ja. Nou, hij rent weg. En hij struikelt dan. En dan zegt hij, word ik gebeten door die politiehond.
Ja.
Maar hij zegt, ik heb dus in ieder geval absoluut niet gescholden tegen de politie. Ik heb niet een steen gepakt, niet gegooid.
Had hij ernstige verwondingen?
Ja, maar aan de binnenkant van zijn benen niet dat hij echt naar het ziekenhuis moest, maar wel gewoon echt grote bijthonden. Ja.
Dat is wel een dingetje, jongens, hè? Ja. De politiehonden.
Nou, ik kan je vertellen, ik ben niet al te lang geleden ben ik eens bij de politie geweest. En heb ik met Vicky mogen spelen.
En dat is een indrukwekkende gebeurtenis.
Ja, ik vind eerlijk gezegd dat je dieren in zijn algemeenheid, maar ook dus honden, niet als politie niet meer moet inzetten als geweldsmiddel.
Ja, maar het is natuurlijk het geweldsmiddel voor schieten. Hè? Ja. Ik bedoel, het is tussen slaan en dan.
Maar dat vind ik nog iets anders op het moment dat je te maken hebt met een verdachte die op de vlucht is die je wil aanhouden. Dat vind ik, laat ik één nuancering maken. Om een menigte weg te krijgen met honden. Kijk, en het punt is, ze hebben die honden niet onder controle. Ik weet, je hebt zo'n uitzending van Zembla daarover. Maar goed, de incidenten zijn talrijk.
Ja, nee, ze bijten.
Van honden die niet loslaten. Honden die veel verder gaan.
Ze bijten ook als politieagent, hè?
Dus en honden die gewoon echt als wapen worden ingezet.
We gaan verder.
Maar kijk, het is wel van belang, hè, eventjes. Want kijk, hij had ernstige verwondingen. Ja. Dat kan natuurlijk wel een motief zijn, maar dat wil ik ook wel benoemd hebben met agenten die procesverbaal opmaken over gebeurtenissen waar ze zelf eigenlijk bij betrokken zijn als partij. Namelijk omdat ze geweld hebben ingezet of omdat er geweld tegen hun is gebruikt. Mm-hmm. Die jongen heeft natuurlijk wel een enorme bijtwond. Ja. Dat kan een motief zijn, bewust of onbewust, om te denken, ho, dan moeten we wel zorgen dat deze jongen iets gedaan heeft. Want anders hebben we een probleem met deze bijtwond.
Nou, ik het is altijd een beetje gissen wat er nou is gebeurd. Want uiteindelijk, wat heel raar was, is dus, je had die ene verbalisant die gewoon zei, nou, hij is het, ik heb het gezien. En eigenlijk pas op dag 2 of dag 3 komen er dan andere processen verbaal bij van agenten die in hun eerste proces verbaal niks over mijn cliënt hadden gezegd. Maar dan opeens zeggen, oh ja, er was ook nog één hele grote Turkse jongen, want hij ziet er Turks uit. Die was er ook nog bij betrokken. En toen dacht ik wel, is het niet zo geweest dat zij gewoon mijn cliënt nog op het bureau hadden? En toen dacht van, oh ja, wat had hij nou eigenlijk ook alweer gedaan? En zou hij niet die klinker hebben gegooid? En die agenten praten natuurlijk ook gewoon met elkaar op het bureau. Dat is denk ik ook een probleem. En dan zegt die ene verbalisant misschien tegen de ander, ja hoor, kijk maar, hij stond daar met een steen in zijn hand. Weet je dat niet meer? En dat die andere verbalisant dan zegt, oh ja, inderdaad. En die maakt dan dus nog aanvullend PV. Ja. En wat gekke was dat er
aanvullend PV?
Nou ja, het is op zich een aanvullend PV. We hebben het eerder gehad over procesverbaal. En daar hebben we het eigenlijk over. Een aanvullend procesverbaal is gewoon een procesverbaal. Hè, wat er gewoon komt na de eerste procesverbaal. Ja, het is gewoon aanvullend.
En extra nog één.
Nou, een extra procesverbaal. Dat kan natuurlijk. Hè, van,
ik zie ze wel. Ik heb ze ook wel eens voorbij
gezien. Je hebt ze voortdurend. Hè. Dan is er een eerste procesverbaal. En dan komt er nog een aanvulling op. Want we hebben nog even wat nader onderzoek gedaan. Kijk, en op het moment dat je natuurlijk allemaal verdachten hebt in een strafzaak van openlijk geweld, rellen.
Ja.
Hè, dan heb je natuurlijk de eerste. Het is allemaal chaos, ook voor die politie hartstikke veel werk. Hè? Want het zijn natuurlijk heel veel mensen, moeten allemaal opschrijven. Dan heb je de eerste PV's en dan kan je daarna zeggen, hey, maar Pietje, verbalisant Pietje, had ook nog iets gezien. Oh, die maakte even een aanvullend PV op.
Ja,
alleen het punt is wat Sarah terecht zegt. Hè, ze zegt, het is een probleem dat ze met elkaar praten. Kijk, dat is aan zich natuurlijk niet een probleem dat ze met elkaar praten. En ook heel begrijpelijk dat ze na zulke zo'n heftige avond met elkaar praten. Alleen wat daar het risico natuurlijk in schuilt, is dat je aangevulde herinneringen krijgt. Hè, dus Pietje zegt, ik heb dit gezien. Jantje zegt, ik heb dat gezien. Keesje zegt, ik heb zus gezien.
Dat
wordt allemaal bij elkaar gegooid. En het probleem is vaak ook, is dat je ziet dat die PV's ook door Pietje, Keesje en Jantje worden opgemaakt. Dus dat je eigenlijk één PV krijgt waarvan je helemaal niet meer kunt nagaan wie nou wat opgeschreven heeft.
Maar is dat dan het equivalent van, ik hoor wel eens in de rechtbank het verwijt, verklaringen op elkaar afstemmen? Is dat?
Ja, kijk, dat. Ja, nou,
kijk, in jullie aflevering met Christian Visser hadden jullie het over dat verbalisanten soms ook bij voetbalwedstrijden achteraf, dan hebben ze een hele bus met aangehouden voetbalsupporters.
Ja.
En dan gaan ze samen nog wel eens eventjes opmaken. Wat er allemaal is gebeurd in de procesverbaal. En dan voegen ze eigenlijk hun herinneringen allemaal samen in één procesverbaal. Zetten ze er allemaal een handtekening onder.
Ja.
Dan is het helemaal niet meer duidelijk wie nou precies wat heeft gezien. En is het ook dus heel moeilijk om te toetsen of dat nou klopt.
En hoe doe je dat dan, dat toetsen? Dat is dus het verhoren van de agenten.
Ja, dus met die cliënt besprak ik van, nou ja, eigenlijk het enige wat we kunnen doen is die twee agenten gaan horen. Zoals Christian denk ik wel weet, het horen van agenten kan ook heel risicovol zijn.
Christian, waarom is dat risicovol?
Nou ja, kijk, op het moment dat jij procesverbaal hebt waar wel wat op te schieten valt, hè, waar discrepanties in zitten, en je gaat ze vervolgens horen als getuigen en ze tikken het hele verhaal dicht, ja, dan sta je er slechter voor dan dat je er eerst voor stond. Dus er zit een risico in, is dat jij kunt ze wel horen, maar ja, als zij het nog verder goed dicht tikken, dan heb je helemaal een probleem.
Ja.
En het is volgens mij ook zo dat sommige agenten getraind worden op getuigenvoering.
Ja,
of is dat
precies.
Niet?
Dat is ook iets, inderdaad. Sommigen krijgen gewoon een training van, nou, met die vervelende vragen van die advocaten. Zo gaan zij het verhoor doen.
Maar wie geeft die trainingen dan?
Volgens mij is dat allemaal bureaus van de overheid gewoon die dat ook doen. Zeker binnen de politie.
Bureaus in, hè? Dat gebeurt ook. En dat gebeurt niet in, maar dat gebeurt niet in elke zaak, hoor.
Nee.
Alleen wat je vaak ziet. Kijk, je ziet bepaalde trucjes die dan terugkomen. Hè? Ja. Of herinneringen vervagen opeens. Hè? Dus, maar de TV-herinnering krijg je dan.
Ja. Daar staat me niks van bij.
Precies. Weet je? Of er worden je verhoor wordt gesaboteerd. Er worden wedervragen gesteld.
Wat is dan een manier om een verhoor te saboteren?
Nou ja, door gewoon heel agressief naar jou te doen. En heel erg aanvallend naar jou te doen. Door jou uit je ribben te halen. En die RC ook aan jouw kant te krijgen.
Ja.
Een officier van justitie zit er vaak bij als agenten worden gehoord.
Is het vervelend om agenten te voeren?
Nou, het kan heel vervelend worden, ja. Het hoeft niet altijd. Het is niet altijd leuk. Nee.
Bij die verhoren uiteindelijk.
Zie je er tegenop? Sorry, vraag aan jou. Zie jij er tegenop om agenten te voeren?
Nou, je weet, het is heel vaak, dan heb je een hele voorbereiding gemaakt. En dan levert dat eigenlijk niks op. Omdat er gewoon wat dingen zijn die agenten vaak doen bij verhoren.
Zoals?
Ik kan het wel uitleggen aan wat er bij deze agenten gebeurde.
Ja?
Nou, de ene, die kwam in zijn volle politiepak ornaat. Nog net niet zijn motor bij de rechtercommissaris binnenrijden. Om even te laten zien hoe autoritair. En hij is echt een agent. En
maar hij kwam ook natuurlijk gewoon net van zijn dienst komen. Hè? Of tijdens zijn dienst.
Maar het was echt. Er kwam ook echt
dit is een beetje interpretatie.
Een autoritair iemand binnenlopen. Klopt. Maar hij had ook het procesverbaal bij zich. Wat hij toen had opgemaakt. Heeft hij dus zo voor zich neergelegd.
Ja, en daarnaar verwijst.
En dan verwees hij eigenlijk met elke vraag.
Chris zegt, en dat heb jij ook wel eens
mee. Ja, maar dat gebeurt voortdurend. Hè? Dus dan wil je ze horen op hun procesverbaal. En dan gaan ze alleen maar verwijzen naar hun procesverbaal. Ja, kun je het teruglezen in procesverbaal? Ja, maar daar heb ik juist vragen over. Ja, maar kun je het teruglezen? Ik blijf bij mijn procesverbaal. Ik heb er niks op aan te vullen.
Zo kan je nooit toetsen dus
wat
hij heeft gezien. En dat maakt het in ieder geval lastig. Dus hij zei op alle... Ik had dus bedacht van... Ik dacht al van, het is een risico dat hij gewoon alleen maar naar het procesverbaal gaat verwijzen. Dus ik dacht, ik ga gewoon alleen maar dingen vragen die daar niet in staan. Dus dat hij echt op zijn herinnering moet
staan.
Ja, alleen kan ook heel risicovol zijn. Want eigenlijk willen wij een getuige verhoren. Nooit vragen stellen waar je het antwoord niet op wist. Weet.
Oh, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Waarom is dat slim?
Nou ja, je wilt denk ik als advocaat het zo goed mogelijk onder controle houden. Waar een verhoor heen gaat. En weten welke antwoorden erop komen. Want anders is het gewoon Russian roulette. Ja. Dan kan je ook met één vraag, ook de welbekende vraag te veel.
Ja.
Kan je gewoon je hele zaak verpesten.
Ja. Wat is de vraag? Ik hoor jargon, joh. En moet ik op het belletje
drukken? Ja, druk maar. Nee, maar goed, kijk, getuige.
Vraag te veel.
Want
ik zie jullie allebei zo'n soort blik van herkenning. Ja. De vraag te veel. Ja. Wat is de vraag te veel, jongens? Kom.
Nou ja, kijk, getuigen horen is überhaupt... kan een hele lastige exercitie zijn. Dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Maar dat kan heel lastig zijn. Zeker bij getuigen waarvan het niet zo... weet je, die niet zozeer tegen of voor... of wel tegen je cliënten, maar waar iets in zit. Je moet heel erg uitkijken. En wat je vooral moet bedwingen als advocaat, is je eigen nieuwsgierigheid. Dat heb ik als jonge advocaat ook moeten leren. Is dat je net de vraag te veel stelt. Dus dat je er eigenlijk, dat het voor heel goed gaat. Dat je eigenlijk best wel lekker voor staat. Maar dat je of in je overmoed of in je nieuwsgierigheid net die ene vraag stelt waar dat altijd op komt, wat je niet wilde horen. Ja, dan heb je die laatste.
En wat kan dat antwoord dan zijn?
Ja, dat moet hangt
bijvoorbeeld als je aan een agent vraagt. Vraag je al dingen, stel een diefstal.
Ja.
En dan zeg je, was u op dat moment in de Albert Heijn waar die diefstal was? Zegt die agent, ja. Heeft u uw cliënt gezien? Ja. Maar dan vraag je bijvoorbeeld net nog, maar blijft u wel bij het procesverbaal dat u heeft opgemaakt of wat dan ook? Dus dan heb je eerst allemaal munitie verzameld die je in je zaak kan gebruiken.
Ja.
Maar dan stel je net een vraag waarop een agent gewoon zegt, nee, ik heb je cliënt wel gezien of...
Ja.
Kijk, het ergste is ook altijd, ik weet niet meer wie dat deed, maar je hebt wel eens een RC gehad, ik weet niet wat het was, maar niet uit. Maar die zei, had je een getuige, die kwam dan, begin het voor was klaar. Dan denk je, gaat goed. En dan zei die RC, meneer de getuige, u wist van tevoren dat u hier naartoe moest komen, was er daar iets van tevoren wat u sowieso vandaag hier kwijt wilde? Nou, dan gaan mijn billen samentrekken. Nee.
RC's die nu luisteren denken, die denken van, dat is een goede tip.
Ja, maar het is een hele rare vraag. Hè? Want het is eigenlijk een absurde vraag om te vragen, wat wilt u hier vertellen? Want dat is niet de rol van de getuige. Alleen, het is niet altijd zo dat je niet, ik stel heel vaak vragen waarvan ik het antwoord niet weet, omdat het toch wel heel slecht is. Dus het kan niet slechte woorden. Nee. En ik wil juist meer munitie krijgen om iets te kunnen doen tegen die verklaring.
Ja.
Maar als het erom hangt, het kan zomaar omvallen.
Ja.
Jij ging deze agenten horen.
Ja, dus die ene die zei eigenlijk alleen maar, wees die naar het blaadje wat voor hem lag. En op elke andere vraag zei hij, ik kan het me niet meer herinneren. Terwijl het was toen volgens mij 1,5 jaar na die rellen. Dat is natuurlijk wel een periode en ik Het een zijn agent ook mensen, maakt veel mee. Logisch. Ja. Maar dit waren volgens deze agenten de ergste rellen die ze ooit hadden meegemaakt. Dus,
ja.
Maar echt de simpelste vragen, weet ik niet meer. Met hoeveel agenten was u ongeveer? Hoe was uw zicht ongeveer? Ja. Allemaal weet ik niet meer. En dan toen dacht ik wel een beetje, ja, dit is misschien wel een truc om alle vragen op die manier te beantwoorden. En die andere agent die ging horen, die ging zich juist steeds meer herinneren. Dus dat was die in zijn eerste procesverbaal mijn hele cliënt niet had gezien. Toen opeens 3 dagen later, oh ja, jouw cliënt was er ook nog. En toen opeens bij het verhoor bij de rechtercommissaris had mijn cliënt ook met een steen gegooid. Dus had hij er nog weer iets bij gezien of herinnerd. En dat was gewoon heel opvallend. Dus ik dacht toen na die verhoren, zoveel discrepanties waren er toen tussen deze 2 agenten, terwijl die naast elkaar hadden gestaan en allebei hun blik op mijn cliënt hadden gehad. Ja. Eigenlijk bleek uit die verhoren dat ze waarschijnlijk gewoon 2 hele verschillende kanten opkeken.
Mm-hmm. Dat was eigenlijk alleen maar goed, dus dat die 2 agenten...
Ja, dus ik dacht echt, yes, weet je wel. Ik ging echt vol goede moed naar die zitting toe.
Ja.
Want hij werd wel gewoon vervolgd voor openlijke geweldpleging. En ik dacht, nou, ook een officier die ziet dan het dossier en die ziet ook wel van, nou, in die chaos hebben deze agenten wellicht gewoon een paar fouten gemaakt. Mm-hmm. Nou, en tot mijn grote verbazing werd mijn cliënt heel streng ondervraagd door de rechtbank. Wat natuurlijk ook goed kan zijn. Maar eigenlijk liet ze wel een beetje doorschemeren van, nou, wat deed je daar nou eigenlijk? En was je zelf er niet in de fout? Et cetera. En die gaf maar heel weinig aandacht aan, nou ja, wat denk ik heel belangrijk was in dit dossier. Namelijk dat deze agenten, nou, dat heel veel discrepanties zaten in procesverbaal.
Ja.
En ook die officier van justitie, dat kwam ik ook wel een beetje van een koude kermis thuis. deze officier,
mooie titel.
Ik dacht, nu komt het requisitoir en ik had me daar dan helemaal op verheugd. Van nou, nu moet zij ook wel toegeven van hè, dat die ambtsedige PV's, dat daar toch wel iets mee aan de hand was. Mm-hmm. Maar deze officier die zei gewoon, nee, er zijn 2 verbalisanten geweest. Die hebben uw cliënt gezien met een steen in hun hand. En ja, het zijn ambtsedige PV's en daar moeten we gewoon van uitgaan dat die kloppen. Dus
wat stond er eigenlijk voor jouw cliënt op het spel? Waar had je hem op voorbereid? Want dat is natuurlijk ook iets wat je met een cliënt bespreekt, neem ik aan. Ja. Van joh, als je wordt veroordeeld, dan kun je rekenen op...
Nou, gewoon een flinke taakstraf. Ik denk 150 uur of zo wel. Omdat het en met uitgaan was en met veel mensen. Hij heeft niet een steen op een agent gegooid.
Ja.
Dus ik zou daar ongeveer aan denken, maar wel echt een flinke taakstraf in ieder geval.
En als grote aanstichter van de rellen?
Exact. Ik denk zeker wel, maar misschien wel hoger nog.
Ja, maar helemaal omdat de politie het zo zwaar opnam natuurlijk.
Ja.
Ja.
Nee.
Dus er stond voor jouw cliënt in elk geval wel wat op het spel.
Nou, zeker iemand die geen strafblad heeft, gewoon een student in Amsterdam is, 21. En nou ja, dan kan je geen strafblad gebruiken.
De officier die ging dus gewoon voor bewezen.
Ja, en ook helemaal zonder enige...
Wat was de eis?
Volgens mij rond 150 dus. Ja, zoiets. Ja.
Maar dat is normaal hoor. Voor openlijk geweld is dat een redelijk normale eis hoor.
Ja.
Ja, je zit me aan te kijken. Hij werd niet verdacht voor poging doodslag.
Ik zit je aan te kijken. Ik zat heel even te denken aan alle berichten van de recente berichten van keihard aanpakken en geweld tegen hulpverleners. Dat mag niet en dat moeten we strenger bestraffen. Maar dat was in die tijd natuurlijk gewoon nog niet.
Was toch ook toen. Ik heb altijd het idee dat zeg maar dat ik eigenlijk al sinds ik in de vak zit, dat ik elk jaar de auto niet.
200%.
Dat hetzelfde verhaal wordt afgestoken. Ja. En dat zeg maar, de minister van Justitie elk jaar ook weer op 1 januari hetzelfde statement voorleest. Eigenlijk.
Ik las toevallig in de van onze huidige minister van Justitie, onze nieuwe minister van Justitie, een tweet die zei, even schoffelen in het park, daarmee mag je niet meer wegkomen als je geweld tegen hulpverleners...
Ze willen natuurlijk allemaal toe.
Ze willen een taakstrafverbod daar allemaal voor opleggen. Ja. Maar ja, 150 uur schoffelen, doen we allemaal wel heel makkelijk over van dat dat niets is. Maar het staat gelijk aan 75 dagen gevangenisstraf. Dus als je dat niet doet. Ja. Als je dan niet dat schoffelen gaat doen. Dus we moeten ook niet weer te makkelijk over doen. In ieder geval. Maar die officier die ging er gewoon vol voor. Ja. En dat had ik dus helemaal niet verwacht.
Hoe ging het pleiten eigenlijk?
Dat ging goed, vond ik zelf. Ik was zelf toen een jaar advocaat.
Ik ben best wel nerveus normaal. Ik was nog wel nerveus toen ik anderhalf jaar advocaat was.
En wat jij zegt, zo'n zaak is natuurlijk mooi. Dan kan je al die discrepanties tussen die agenten... tussen hun verklaringen. En dat je echt voor een onschuldige cliënt... Dus nee, dat pleiten ging heel goed. En toen 2 weken later mag je dan bellen voor het vonnis. Dan hoor je alleen maar dat mijn cliënt was vrijgesproken. Nou. Dus ik was super blij natuurlijk voor hem. En dat vonnis krijg je dan 2 dagen later op papier. En daar
Dat klinkt als een soort examenuitslag.
Het is eerst gebeld of je geslaagd of gezakt werd.
Ja, toch? Maar het voelt ook, jongen, kijk naar hoe het voor een verdachte voelt. Weet je, zeker met als er een zware gevangenisstraf dreigt. Het is een examenuitslag. Ik bel als ik moet bellen voor een belangrijk vonnis waar echt gewoon om jaren gaat. Dan bel ik met zweet in mijn handjes, hoor.
Ja.
Dan denk ik, oh mijn god, wat gaat eruit komen? Zeker als het erom hangt. Hè? Dus als je denkt, ja, het kan heel goed uitpakken, het kan heel slecht uitpakken. En dan krijg je die medewerker van de griffie aan de lijn. Die heeft dus, die vertelt alleen maar de uitslag. Ja, dan zeg je, nou, ik heb een Vlokstra advocaat. Ik bel voor het vonnis in de zaak van Pietje vanmiddag om 1:30. Oh, één momentje, ga ik even kijken. Ondertussen zeg je, oh mijn god, als het maar goed komt, als het maar goed is. Even kijken, de rechtbank heeft opgelegd 12 jaar en de voorliberale partij is toegewezen. En ja, de schorsing van een voorlopige hechtenis is ook opgeheven. Dag meneer Vlokstra, goedemiddag nog.
En dan mag je cliënt nog even bellen.
Oké.
Dus ik was toen heel blij.
En hoe ging dat gesprek met je cliënt?
Dan bel je dus gewoon die cliënt op en dan zeg je, nou, ik heb goed nieuws, zeg je dan gelijk. Dat is beter dan dat je in de eerste zin moet zeggen, ik heb slecht nieuws.
Ja.
En dan zeg je, nou, je bent vrijgesproken. En dan denk je, nou, fijn. Dan moet je nog wachten natuurlijk of er hoger beroep wordt ingesteld. Maar toen kreeg ik het vonnis binnen en toen stond er toch nog een sneer in naar mijn cliënt. Onnodig.
Wat stond erin dan?
Kort gezegd zeggen ze eigenlijk van, nou, te veel discrepanties tussen de proces-verbaal van de agenten. Waardoor wij niet weten of hij echt geweld heeft gepleegd tegen deze agenten. Maar dan zetten ze er nog onder. Maar jouw cliënt heeft de verdenking helemaal aan zichzelf te danken. We weten zeker dat hij wel die verbalisant heeft uitgescholden, et cetera. En dat is, maar dat
en waar baseerde de rechtbank dat op?
Ja, dat vonden ze dan wel dat in beide uit het dossier voldoende bleek. Maar het is heel raar, want het schelden was niet ten laste gelegd als deel van de openlijke geweldpleging.
Ja, ja.
Dus dat hoefde helemaal niet te worden beoordeeld. Nee. Daar heb ik ook helemaal niet op gepleit, omdat dat dus niet hoefde. En die rechtbank hoefde daar ook helemaal geen oordeel over te geven. En het is zo raar dat ze dat nog even eronderin zetten.
Ja. Waarom zouden ze dat gedaan hebben?
Nou, daar ben ik denk ik ook achter gekomen. Want wat je doet als je cliënt is vrijgesproken en hij heeft kosten gehad. Nou, sowieso kan je vergoeding vragen voor de dagen dat je in hechtenis hebt gezeten. Ja. Dus hij 3 dagen. Kan je
en hoeveel krijg je dan?
115 euro volgens mij per dag.
Ja, mijn cliënten worden nooit vrijgesproken.
Oké.
Dus ik heb dat nooit. Nee, maar
zo iets.
Dat is wel een hele goede reclame. Nee,
ja.
Ja, maar ja, ik zit hier niet voor de reclame voor mezelf.
Maar hij had ook een paar dagen werk gemist. Eigenlijk kan je alle kosten die je hebt gehad door die hechtenis, kan je dan terugvragen. En toen, nou, dan dien je dus zo'n verzoek in bij de rechtbank. Bij deze rechtbank. En die zeiden dus toen, nou, maar jouw cliënt verdient eigenlijk geen schadevergoeding, want hij heeft de verdenking aan zichzelf te danken. Ja. Dus toen dacht je, daar hebben ze een beetje op voorgesorteerd.
Het is op financiële afweging is dat zinnetje, denk
of,
jij.
Om in ieder geval te...
Denk jij dat het een beetje ik lees het nu ook, zit zat te lezen. Nou, weet je, ze zeggen precies wat Sarah zegt. Hè, van, er zijn te veel discrepanties om hem te veroordelen. Maar ze zeggen eigenlijk, maar je moet het niet in je hoofd halen om nog geld te vragen bij ons. Ja. Dat zeggen ze eigenlijk.
Dus het was eigenlijk een beetje een bitterzoete overwinning.
Nou, ik heb nog hoger beroep ingesteld tegen de beslissing om niet schadevergoeding te geven. En het Hof Amsterdam heeft toen inderdaad gezegd van, ja, hij is vrijgesproken. En in principe zijn er natuurlijk wel uitzonderingen op.
Ja.
Maar in principe is het zo, als je gewoon bent vrijgesproken, onherroepelijk, mag zo'n rechtbank eigenlijk niet verkapt nog een oordeel gaan geven over iemands schuld.
Nee.
Dus het Hof heeft toen gezegd dat hij wel de schadevergoeding kreeg.
Oh.
Maar deze jongen die heeft wel dus gewoon met zo'n zaak.
Dus je hebt nog even de rechtsstaat op extra kosten gejaagd. Om even 300 euro.
Nee, maar het is wel correct hoor. Want kijk, wat het wel zo is. Kijk, de schade die je leidt. Hè, door een strafzaak die uiteindelijk leidt tot een vrijspraak. Die krijg je niet altijd vergoed. Omdat men ook zegt. Ja, je moet ook zelf bijdragen aan het beperken van de schade. Dat betekent bijvoorbeeld dat als jij de hele procedure hebt gezwegen. Terwijl er best wel wat bewijs tegen je lag. Dan heb je het feit dat jij vast hebt gezeten. Heb je min of meer wel gewoon een beetje aan jezelf te wijten. Ja. Dus die schade krijg je niet. Maar deze jongen had van begin af aan verklaard. Ja. Dus dan is het heel raar om te zeggen, ja, u heeft niet geprobeerd de schade te beperken. Nou, dat heeft hij wel, want hij heeft meteen al uitgelegd de verdenkingen die ik tegen me heb en de verdenkingen die op grond waarvan ik vastzit en de verdenking op grond waarvan ik word vervolgd, die heb ik altijd bestreden. En dan is het een beetje raar om op andere gronden, namelijk dat hij niet meteen weg is gegaan en is nog verhaal gaan halen en daarbij gescholden zou hebben. Ja, daar zat hij niet voor vast, lieve mensen. Nee. Daarvoor werd hij niet vervolgd, lieve mensen. Ja. Dus hoe kan dat dan leiden tot afwijzing van de schadevergoeding? Ja. Dus een uitermate terechte beslissing van het Hof Amsterdam.
Ja.
En een klinkende overwinning voor advocaat
Sarah Boefer is.
Boefer is.
Dus dat. Maar nee, ik was vooral heel blij. Maar zo'n cliënt is dus wel gewoon bijna 3,5, 4 jaar hiermee bezig geweest. Van zijn 20ste volgens mij tot zijn 24ste.
Krankzinnig, hè?
Ja, en dat is natuurlijk wel apart. En wat ik altijd... Ik was dus een jaar advocaat. En ik dacht toen, oh ja, zo kom je dus in de strafproces terecht. En jullie weten ook, denk ik, ook een verjaardagsvraag. Ja, mensen die worden aangehouden, hebben het ook wel een beetje
aan zichzelf te danken. Je wordt niet zomaar om zweetvoeten aangehouden.
Nou, wel dus. Je kan dus wel gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. En er hoeft een agent te zijn die zegt gewoon, jij was het. En dan moet je daar heel erg tegen strijden om dat nog recht te trekken. Ja. En dan ga je maar net met de hak over de sloot, lukt het al om vrijgesproken te worden. Eigenlijk. Dus dat is me altijd erg bijgebleven.
Dankjewel voor dit verhaal. Dankjewel dat je hier te gast wilde zijn, Sarah Boefendis. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
De offerte. Ja, die komt eraan. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.